Dag mensen. Ja, wat is het heerlijk om in Gods huis te komen. En ik hoop ook echt dat je een mooie of een moeilijke week even achter je kunt laten. En echt mee wordt genomen naar het hart van God. Helemaal gevuld mag worden van al het goede dat hij voor ons ook bedacht en gegeven heeft. Hey, ik vind het zo leuk om hier weer te gast te mogen zijn. Ik herken het goede muziekteam. Ik herken verschillende leuke namen en gezichten. En ik ben benieuwd. Herkennen velen van jullie mij nog, omdat ik hier niet zo ver kom? Veel, hè? Oké. Anders dan sla ik een intro over. Ik kom inderdaad uit Wijk bij Duurstede, waar ik de kerk mag dienen. En dat is waar mijn hart echt naar uitgaat. Vroeger heel veel gesport. Nu hebben Ronald en Michel Mulder allerlei medailles gehad op de Olympische Spelen. Misschien hebben jullie dat gevolgd, of niet? Ja, toen wij vroeger in zo'n middelbare school samen tafelvoetbal speelden. Toen, want zij zaten op dezelfde school. Toen schaatsten wij samen en gingen zij net ietsje harder. Maar nu gaan ze echt veel harder, weet je. Zo is het gegaan. En daarna ben ik gaan wielrennen. En dat ging veel beter eigenlijk. Maar ik heb nooit een echt betaald contract kunnen tekenen. En toen speelde het hart voor de kerk opnieuw op. Ik ben zo dankbaar dat, terugkijkend besef je hoe bijzonder dat is, dat God dat erin heeft gelegd. Dat je zo'n liefde krijgt voor zijn woord. En dat je erachter komt, God heeft zijn levensveranderende boodschap aan de kerk toevertrouwd. En dat is de plaats waar God door zijn geest en door het woord mensenlevens verandert. En de kerk en ook een christelijke mensenrechtenorganisatie die slaven bevrijdt, daar heb ik een jaartje geleden ook Lotte leren kennen. En zij studeert rechten en samen willen we de kerk en mensenrechten dienen. Dat is dan, voor de mensen die te gast zijn, of we de vorige keer niet waren, een korte intro van mijn kant. In aanloop naar de kerst mocht ik spreken over Jozef. En toen heb ik het gehad over Jozef, een man van karakter. Ook toen het moeilijk was, alles zich tegen hem keren, ging hij gewoon door. Vol ontzag. En ik vond het fijn. Zelf werd ik bepaald bij wie Jozef was. Dus voor mij was het ook een hele mooie les eigenlijk. Jozef, echt een man van karakter. En de laatste tijd probeer ik vaak te spreken over de gelijkenis van Jezus. Omdat we uiteindelijk ons christenen noemen en we volgen Jezus Christus. En er zit wel iets in om ons dan echt te focussen op wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft. En ook vandaag een gelijkenis en het gaat over de wijngaard en over het hart van God. En wat we zo dadelijk gaan doen is lezen uit Matteüs 21 en vervolgens kijken wat ons dat zegt over het hart van God. Dus wie een Bijbel mee heeft, sla met mij open bij Matteüs 21... En ook op het scherm zal de tekst worden geprojecteerd. Ik begin in vers 33. Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uithektoren. Toen verpachtte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers die grepen de knechten. Ze mishandelden de een, doden de ander en stenigden een derde. Ik denk, wow, wat is dit? Daarna stuurde de landheer andere knechten. Een grotere groep dan eerst, maar ze deden met hen hetzelfde. En tenslotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe. Met de gedachte, voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar, dit is de erfgenaam. Kom op, laten we hem doden en zo de erfenis opstrijken. En ze grepen hem vast en gooiden hem de wijngaard uit. En ze doden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij met de wijnbouwers doen? Jezus vertelt dit verhaal en neemt alle mensen mee en hij geeft de vraag terug. Wat moet de landheer nu met de wijnpachters doen? Ze antwoorden, en ze, dat zijn de hoogpriesters, met hen is hij in gesprek, hooggeëerd publiek. De onmensen, riepen ze, laat hij ze op mensonwaardige manier ombrengen en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers, die de vruchten wel aan hem afdragen, wanneer het daar de tijd voor is. En daarop zei Jezus tegen hen, Jezus dacht, wat is dit voor antwoord? Maar hebt u dit nooit in de schriften gelezen? En dan gaat het naar Psalm 118, de steen die de bouwers afkeuren, is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd. Wonderbaarlijk is het om te zien. En daarom zeg ik u, het koninkrijk zal van u worden ontnomen en gegeven worden aan een volk dat wel vrucht draagt. En wie over deze steen struikelt, zal gebroken worden. En ieder op wie deze steen valt, zal worden verpletterd. En plots is het hele verhaal omgeslagen. En sluiten de laatste vers af. Toen de hoge priesters en de fariseeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze dat hij over hen sprak. Zij zijn de slechte pachters. Toen wilden ze hem gevangen nemen, maar ze waren bang voor de reactie van de volksmassa, daar men hem voor een profeet hield. De mensen wel, de fariseeën en de hoge priesters niet. En Jezus is hier in de tempel, hij is al in Jeruzalem. Altijd spannend terrein, zoveel priesters die hem niet zo pruimden. In gesprek, als je het al een gesprek kunt noemen, want het was nogal een lekker gesprek. Het begint daar met een strikvraag. Op wiens gezag, Jezus, doe jij al deze dingen? Kom jij wel in Gods naam? En Jezus, zoals we Jezus vaak tegenkomen in de evangelie, die zegt, maar doen jullie wel wat God zegt? Hij draait het om. Dat is de eerste. En dan gaat hij gelijkenis vertellen. Wij hebben er eentje gelezen, maar er staat er nog eentje voor. En die vertel ik nu even in het kort. Dat komt eigenlijk neer op, ja papa, nee papa. En die anderen die zeggen, nee papa, ja papa. Er is een vader en hij vraagt aan zijn zoons, wil jij het land bewerken? De een zegt ja, maar die doet nee. En de ander die zegt nee, maar die doet ja. En hij kijkt de farisee aan en hij zegt, en jullie zijn als die mensen die ja zeggen, maar nee doen. En de hoeren en de tollenaars, zo staat het hiervoor, gaan jullie voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God. Ze zeiden een soort van nee, ze leefden helemaal van God los, maar uiteindelijk zijn zij wel ontvankelijk. Zien ze Jezus daar lopen, denken ze, deze man, hij moet wel de van God gezondene zijn, hij moet wel de Messias zijn. Dus dat is de dynamiek. Jezus in de tempel. En de fariseeën zeggen, ben jij wel de zoon van God? En hij zegt, maar doen jullie wel wat God zegt? En dan vertelt hij het verhaal. Ja papa, nee papa. En dan die mensen zeggen, nee, maar die doen wel ja. En dan zegt Jezus, wacht, ik ga nog een gelijkenis vertellen. En dan diept hij deze gelijkenis van de wijngaard verder uit. En direct hierna, die lezen wij niet, maar die voeg ik er zo bij, omdat het erbij hoort, komt die gelijkenis over het feest. Er is een man die organiseert een groot feest, nodigt vele mensen uit en alle mensen zeggen, nee, bedankt. Slechte pachters, een slechte zoon, want hij zegt ja, hij doet nee. En slechte feestgangers, want ze krijgen uitnodiging en ze willen niet eens komen. Dit is de context van het gedeelte wat we nu behandelen. En deze hele episode, die ademt naar één ding. Dat is eigenlijk de kern, dat is de boodschap. Zien jullie het niet? Hebben jullie het gewoon niet door, hoge priesters, fariseeën? Dat jullie wel vroom praten, maar geen vrucht dragen. Dat jullie de ogen hebben gesloten voor ja, Gods Zoon, die nu echt op aarde is. En overal de wonderen doet, die de profeten allang voorzegd hadden. Dat is de context. Gaan we even kijken naar de plot van het verhaal zelf. En dit is een gelijkenis, hè? Net als het verhaal ervoor en het verhaal erna. En een gelijkenis is zo'n verhaaltje dat Jezus veelvuldig vertelt. Eenvoudig verhaal. Eén duidelijke boodschap. Veel details, je kunt er veel over zeggen, maar één eenduidige boodschap. Het verhaal gaat zo. Er is een eigenaar, dat is God. Er is een wijngaard, dat is Gods wereld. Dan heb je de pachters, en dat zijn de religieuze leiders van die tijd. Zij zijn verantwoordelijk voor het vruchtdragen van de wijngaard, van het land, van het volk. En dan, ja, dat is een beetje gek, dan heb je de knechten, profeten die namens God toezien, maar die knechten, en Jezus benoemt dat, die komen, maar de pachters die maken hun gewoon af. Die pachters die gaan zo ruw met ze om. En in Jeremia 20... voor wie dat interessant vindt, Jeremia 20, staat ook dat de hoge priester Jeremia, dus een profeet, eigenlijk op zo'n kwaadaardige manier behandelt. Je ziet dat profeten het sowieso zwaar hadden, maar niet alleen van de niet-Jood, van de niet-gelovigen, vaak van hun eigen landgenoten, zo gek. Dus dat komt in het Oude Testament voor. Jezus benoemt het nu in Matthäus. Hij benoemt het in de bergreden, waar hij zegt, jullie hebben de profeten vervolgd. Met het vingertje erbij, jullie hebben de profeten vervolgd. En dit is hoofdstuk 21 waar we nu zijn. Maar hoofdstuk 23 hierna, dan gaat Jezus helemaal tekeer tegen het religieuze leiderschap. Dat als pachter van de wijngaard de knechten, de van God gezondenen, eigenlijk ruw behandelden. Hen zelfs vermoorden. Jezus die wrijft dat er als het ware in om te zeggen, zien jullie het niet? En dan komt eigenlijk de grote diepte, de Zoon, Gods Zoon. En zeker op weg naar Pasen, zeker als we nu het avondmaal gaan vieren, dan komt de Zoon met nog veel meer wonderen dan de profeten daarvoor, met veel meer gezag. En ook hij wordt eigenlijk aan de kant gezet, uitgespuwd, aan het kruis genageld zelfs. Ongelooflijk. Dat is dan het verhaal van de Zoon. Zo ging Israël met Jezus om. En weet je wat zo gek is? Jezus vertelt dit verhaal. Hij neemt alle mensen mee. Hij heeft het verhaal ingeleid met een wedervraag van, doen jullie wel wat God wil? Hij heeft dit verhaal al ingeleid met het verhaal van de Zoon die zegt ja, maar vervolgens nee doet. En dan vertelt hij dit verhaal. En de fariseeën die zitten helemaal in het verhaal en die zeggen, de onmensen, dit kan helemaal niet. De onmensen. Maar ze zien niet dat het over henzelf gaat. Ze hadden het gewoon niet door. Dat het over hen gaat. En wat zegt dat over het hart van God? Gods hart gaat uit naar een mensheid die zo blind is voor wie hij is. Als we het hebben over Gods heiligheid en we worden meegenomen in een bidding, dan proeven we daar een stukje van. Maar het is ook zo vaak dat we blind zijn voor de heerlijkheid van God, zijn goede wil voor ons leven. Dat is al een stukje van het hart van God. Maar vervolgens zijn daar die fariseeën en die snappen dit niet. Want die zijn hier blind voor. En dan gaat Jezus een move maken die we eigenlijk niet snappen. Waarom gaat hij nu Psalm 118 citeren? Bekend stuk over de steen. Althans, ik denk dat het voor veel mensen bekend is. De steen die de hoeksteen is geworden. Hij is afgekeurd door de bouwers. Oké, we snappen wel wat er bedoeld wordt. Maar waarom Jezus? Waarom dit verhaal? En dan dit stuk uit Psalm 118. Het vers dat Jezus citeert is, de steen die de bouwers afkeuren, dat is duidelijk, is de hoeksteen geworden. Dat moest nog gebeuren. Maar wij weten dat Jezus nu zegt, ik ben de hoeksteen. Door mij hangt het hele gebouw samen, sluit het, vindt het zijn geheel. Dat is Jezus. Dit, met een soort nadruk op dit is het werk van de Heer. Een wonder in onze ogen. Nou, het is absoluut een wonder. Jezus, weet je, hij kende deze psalm, psalm 118. Sommigen zeggen, dit was Jezus' lievelingspsalm. Er staan dan ook versen in psalm 118 die we nu niet behandelen. Dus die kun je thuis misschien nalezen, die zo mooi zijn. Dus oké, dit was Jezus' lievelingspsalm. Jezus kende deze psalm. Hij citeerde deze psalm. En de fariseeën, die kenden de Bijbel natuurlijk nog veel beter dan wij bij elkaar, die wisten ook wat deze psalm was. En die herkenden dit vers. En dit is een sprekend vers uit Psalm 118, maar dan zie je daaronder vers 13 en 14, dat is een soort samenvatting van deze psalm, een soort kerngedachte. En daar staat, jullie sloegen mij. Dan gaat die vinger weer richting de fariseeën en de hoogpriesters. Maar de Heer heeft mij geholpen. Yahweh, Adonai, God heeft mij geholpen. De Heer is mijn sterkte. Hij geeft mij de overwinning. En Jezus trekt als het ware Psalm 118... naar de tempel. En hij zegt, jullie wijzen mij af. Jullie bespuwen mij. Jullie, dat moest nog komen, zetten mij aan de kant, hangen mij zelfs aan dat kruis. Jullie sloegen mij. Jullie gaan zo met mij om. Maar let op, net als in Psalm 118. De Heer is mijn sterkte en hij geeft mij de overwinning. Jezus maakt duidelijk, ook al keren jullie je tegen mij, ook al herken je mij niet als de Messias, ik zal overwinnen, ook al dood je mij nu of straks. Ik zal verrijzen en de dood overwinnen. En toen, dan vindt dit hele verhaal een omwenteling plaats. Dan opeens, dan schrikken de fariseeën. Opeens snappen ze het. Opeens snappen ze. Ze zaten helemaal in dat verhaal, maar ze snapten niets van. En Jezus wijst nog één keer en dan worden ze boos. Want hij begrijpt, ze begrijpen dat Jezus dan over hen sprak. Dus daarom betrekt Jezus Psalm 118. Dat is voor ons een soort verlossingsleer. Jezus wil voor ons sterven, maar hij zal overwinnen. Zo uit Psalm 118. Dat is wat we bij het avondmaal vieren. Gods hart gaat uit naar een rebelse, dat is wat zwaar, maar toch wel, naar een rebelse mensheid. Mensen keren zich tegen Jezus, maar Jezus is uit de dood opgestaan en hij zal ook als koning terugkomen. Ook al keren mensen zich tegen hem, aan hem is echt de overwinning. Daarom noemen we hem onze koning. We gaan nog één stapje dieper. Er zit namelijk nog een extra dimensie aan dit verhaal. Er staat, en daar schrokken de pachters, de hoge priesters, de religieuze leiders waarschijnlijk van, het koninkrijk zal jullie ontnomen worden en gegeven worden aan een volk dat wel de vrucht draagt. Hoezo? Wij zijn het establishment. Wij zitten hier op de troon. Wat zeg je, Jezus? Wordt het van ons afgenomen? Wordt het gegeven aan iemand anders? En ja, dat is echt zo. En zij snapten het waarschijnlijk nog beter dan wij. Maar als we nu gaan naar Jesaja 5, gaan wij het ook snappen. Want het zit zo. Dit verhaal van Jezus klonk de Farizeeën heel bekend in de oren. Het is namelijk een hervertelling van een bekend verhaal uit Jesaja. Misschien luisterden de Farizeeën daarom wel zo goed. Ze dachten, hé, daar gaat de boekrol open. We horen Jesaja 5, het lied van de wijngaard. Ik heb hem niet geprojecteerd. Ik kan hem wel voorlezen en je zou eventueel mee kunnen lezen uit Jesaja 5. Jesaja was een profeet en hij zei, voor mijn geliefde wil ik zingen, het lied van mijn lief en zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard gelegen op vruchtbare grond. Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit. Hij plantte een edele druivensoort. Hij bouwde er een wachttoren, hakte een perskuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard. Maar die bracht slechts wrange vruchten voort. Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem, spreek recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen? Wat heb ik te weinig gedaan? Zeg het mij. Ik verwachtte zoveel van mijn wijngaard. Waarom bracht hij slechts wrange druiven voort? Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af, zodat hij verbrand en vertrapt kan worden. Ik zal hem laten verwilderen. Er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewiet. Doorns en distels schieten erop, totaal vervallen. En de wolken zal ik opdragen om geen regen meer op hem te laten vallen. Alles verdort. En dan vers 7, en daarmee sluit het af. Israël. Israël is de wijngaard van de Heer van de hemelse machten. De uitgelezen aanplant van de inwoners van Juda. Dat is de visie. Dat is wat God voor ogen had. Hij verwachtte recht, maar hij oogste onrecht. Hij zocht rechtsbetrachting, maar hij vond rechtsverkrachting. Die vraag wordt gesteld, waarom bracht hij slechts wrange vruchten voort? En het is zo pijnlijk confronterend, dit is zo beeldend. Dit zijn van die pareltjes uit de profeten, die zo beeldend het goede van God schetsen. En vervolgens zeggen, maar lieve mensen, rebels volk, waarom dragen jullie geen vrucht? En hier staat heel duidelijk, onrecht, rechtsbetrachting, maar dat werd het niet, het werd rechtsverkrachting. Een heel krachtig woord. En ik verbaas me erover dat het zo in de Bijbel staat. Maar dat is dus waar Jezus uit put. Dat is dus wat hij de Farizeeën voorhoudt. Deze wijngaard, zo mooi, en jullie gegeven. Maar wat komt er van terecht? En deze gelijkenis beperkt zich hiertoe. In een hoofdstuk later lees je ook opgesomd wat de Farizeeën dan verkeerd doen. Dan noemt hij ook het onrecht op. Opnieuw, dit kwam zo ontzettend hard aan. Vanuit Jesaja 5 pakt Jezus een beeld wat ze goed kenden, wat zij niet goed deden. Dat deden ze niet goed. En de Farizeeën werden hoe langer hoe neidiger. Maar uit datzelfde Jesaja, bijvoorbeeld Jesaja 58, staat een voorbeeld hoe God het wel wil. Hoe hij wel de vrucht zou willen ontvangen van de leiders van het volk. En ik lees dat voor, dat heb ik ook geprojecteerd, een gedeelte uit Jesaja 58. bij God spreekt, is dit niet het vasten dat ik verkies, dat jullie misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken. Alle mensen die gevangen zitten, of in slavernij, of in schuld, of in uitbuiting. Daar had Israël voldoende regels voor, bijvoorbeeld een jubeljaar of het zevende jaar. Regels die niet werden nageleefd. Is dit niet het vaste dat ik verkies? In vers 7 gaan we verder. Je brood delen met de hongerigen. Onderdak bieden aan armen zonder huis. Iemand kleden die naakt rondloopt. Je bekommeren om je medemensen. Dan je gerechtigheid zal voor je uitgaan. Dan geeft de Heer antwoord als je roept. Dat is Gods vraag en dat is Gods belofte. Dat is een stuk uit Jesaja 58 zoals het wel moet. Jezus trekt Jesaja 5 erbij zoals het niet moet. En ik vind het leuk om dit uit Jesaja weer te geven. Maar ook als je Leviticus 19 leest bijvoorbeeld. Leviticus, zo'n boek wat weinig gelezen wordt. Waar staat, wees heilig want ik ben heilig. En dan denk je, wauw, wat zal er nu komen? Heilig, heilig, God is heilig. En dan lees je in de verse van vers 19. Laat bij de druivenoogst een paar druiven achter voor de armen, voor de vreemdeling. Zo praktisch. Gods heiligheid heeft zoveel te maken met wat we praktisch zouden moeten doen. Wat we praktisch wel eens nalaten. Wat de fariseeën in elk geval nalieten. Die maatschappijkritiek hadden de profeten. Jezus heeft die maatschappijkritiek. En in onze gelijkenis houdt hij het op deze manier voor. Ik dacht altijd, een gelijkenis van Jezus is lekker eenvoudig. Eén duidelijke boodschap, daar hoef je niet al te veel uit te wijden, maar dan duik je daarin, dan gaat er zo'n Joodse geschiedenis aan vooraf. En dan word je meegenomen naar de psalm, naar Jesaja, en dan zijn we nu terug bij eigenlijk de bedoeling van Jezus. Wat zegt ons dit nu over het hart van God? God wil echt dat wij omzien naar de ander. God wil echt dat we die vrucht dragen in de wijngaard. Die vrucht van de gerechtigheid. Die vruchten van de geest. Dat we ons brood delen met de naasten, zoals daar onder andere staat. Onderdak bieden aan de armen. En Jeruzalem was best wel welgesteld. Maar ook daar waren veel armen. In dat opzicht is het wel vergelijkbaar. Ook wij leven in Nederland welgesteld. Maar als we onze ogen openen, zien we veel mensen die hulp kunnen gebruiken. En God daagt ons uit. Jezus daagt ons uit vanuit deze gelijkenis. Richt je daarop. Kijk, ik begin dan altijd over IJM, de International Justice Mission, hoe wij slaven bevrijden. En daar trek ik het hele land voor door, zoals ik gisteren nog in de buurt van Groningen. En overal slaat het aan, omdat het zo heftig is. Ik probeer binnen eigen kerk, omdat het ook veel draagvlak heeft, ook in de stad, wijk bij Duurstede is een stadje zelfs, om daar actief te zijn, om daar te dienen, op een positieve manier zichtbaar te zijn, de handen uit de mouwen te steken. Ik denk dat we daar echt naar mogen zoeken. Vaak spits ik het daarop toe. Maar ik zou dit nu op een andere manier af willen ronden en willen illustreren. En dat wil ik doen met het verhaal van Melvin Valkhoff. Ik heb zijn toestemming om dit verhaal te delen. Je mag het nazoeken op internet. En dan moet je eens denken aan een pachter die vrucht voortbrengt. Dan moet je ook denken aan het verhaal daarvoor. De zoon die nee schudt, die nee zegt, maar die uiteindelijk ja doet. Zo'n verhaal is dat een beetje. Melvin groeit op in Rotterdam, een beetje minder milieu, kon iets minder goed meekomen op school, werd gepest een beetje vanwege zijn uiterlijk, je ziet er niet eens zoveel van. Maar in groep 8 werd hij echt het pispaaltje van de groep. En kinderen zijn echt leuk, maar kinderen zijn soms ook zo stom. Dat er een spelletje is dat je elkaar kunt poorten en zodra dan de bal door de benen gaat, dan mag je iemand schoppen. Doordat hij ergens aan een deurklink in zijn geval de eindstreep haalt. Dat soort spelletjes. Misschien herkent iemand zo'n zieke constructie uit zijn verleden. Misschien niet. Dat spelletje werd gespeeld. En dat kan om en om. Dat kan als stoere jongetjes onder elkaar. Maar het kan ook echt lelijke vormen aannemen. En dat deed het. Ze moesten altijd hem hebben. Ze zaten altijd op hem. En hij werd gewoon kapot geschopt. Hij kwam gewoon bont en blauw thuis. Keer op keer. En eerst deed hij mee. En later wou hij niet meedoen, maar moest hij meedoen. En dan ben je 12 jaar, dan ben je nog niet zo hoog als dit spreekgestoelte. En dan word je gewoon kapot geschopt. En toen ging hij naar de middelbare school. En hij zei, nu is het over. En nu heb ik lak en alles. En het haar ging eraf en hij werd een skinhead. Hij ging roken, hij ging blowen. Hij ging andere soorten drugs gebruiken. Op jonge leeftijd, 13 jaar, 14 jaar, zat hij in de harddrugs. Ging hij naar feestjes, ook een beetje de verkeerde scene, absolute verkeerde scene. En hij had zich zo afgesloten. Op een gegeven moment heeft hij een mes op zak. Heeft hij zelfs een vuurwapen op zak om mensen te overvallen. Denk je, wat is dit een gek verhaal? Wat is dit een heftig verhaal wat je alleen maar leest? En opeens sta ik oog in oog met Melvin. En vertelt die jongen mij stralend dit verhaal. Ik zeg, wat is er gebeurd? Hij zegt, ja, ik ben gepest. Ik ben zo aan de kant gezet en ik heb mij zo tegengekeerd. Toen kwam hij terecht bij het neonazisme. Misschien heb je wel eens foto's daarvan gezien. Kwam hij op een gegeven moment terecht bij de Feyenoord hooligans. Altijd maar vechten. En hij zei, ik gaf geen snars om mijn eigen leven. Het interesseerde me niets. Ik zat zo vol haat. En weet je wat hij zei? Ik zat vol haat over mijzelf. Hij had zichzelf niet lief. Het interesseerde niets. Hij deed zelfmoordpogingen. En hij zat zo aan de onderkant van eigenlijk alles. Totaal in de goot beland. Thuissituatie overhoop, eigen leven overhoop, gezondheid overhoop. Door drugsgebruik last gekregen van epileptische aanvallen. Helemaal kapot. En toen afkikkliniek, goddank een weg gevonden. En toen, plots, komt daar in zijn nare leven een man, gewone man, gewoon gezin. En die wou zijn hond opvangen. Dan denk je, joh, wat moet je met de hond? En waarom is het zo belangrijk dat hij wordt opgevangen? Maar moet je je voorstellen, die hond was de enige levensgezel die hij had. Dat was degene met wie hij af en toe knuffelde. Dat was degene dat toen hij zijn polsen doorsneed, die er als eerste bij was. Dan denk je, zo'n gek verhaal. Zo'n triest, diep triest verhaal. En die mensen die zeiden, oké, we willen je hond opvangen. En zijn ogen werden groot. Hij zei, dat iemand dat voor mij wil doen. En uit de kliniek mocht hij op zondag af en toe dan de hond opzoeken. Als hij een beetje op zijn taalgebruik past en misschien iets minder obscene kleden. En hij ging een keer mee naar de kerk. En hij hoorde het evangelie. En hij kwam in aanraking met Gods liefde. En dan zie je de levensveranderende kracht van Gods liefde in iemands leven. En dat is waarom ik zo hou van de kerk, zo geloof in Gods kerk. Omdat je daar door de geest, door Gods woord, door het evangelie mensenleven ziet veranderen. Dat je daar mensen ziet die, zoals in Jesaja 58, hun brood delen met de ander. Onderdak bieden aan de vreemdeling. In dit geval was het de vreemde hond. Ze doen wat God zegt. Ze zijn er voor de ander. En die ander is zo onder de indruk. En deze Melvin Valkhoff, is op de dag van vandaag door een stuk gebedspastoraat, niet de meest heftige vormen, bidden, gewoon bidden voor de problemen, voelde hij zich zo verlicht. En hij zegt, yes, het is een godswonde. Ik ben totaal aanvalvrij van de epilepsie. Ik ben totaal medicatievrij. En hij kijkt me aan. Ik kwam daar voor IGM. Wij hadden het heftige verhaal van de mensenhandel, van de slavernij. Ik zeg, hé, wat leuk joh, waarom leid jij hier de tieners? En hij zegt, ja joh, moet je weten. Ik kom helemaal daar vandaan. En ik zat zo naar hem te luisteren. En hij zegt, op die leeftijd is het bij mij misgegaan. En nu wil ik er voor deze tieners zijn. En ik wil zeggen, Gods hart gaat uit naar de rebelse mensheid. En Gods hart gaat uit naar jou. En God heeft een wijngaard waar jij in mag werken. En als jij daar vrucht draagt, vruchten van de gerechtigheid. Als je een beetje uitdeelt van jouw liefde. Een beetje van jouw brood. Als je Gods liefde op die manier door wil geven. Man, dan zie je mensenlevens veranderen. Dat is onze roeping. Dat is wat er gebeurt in het leven van Melvin. En dat is wat er mag gebeuren ook bij ons. Amen. Mag ik met elkaar bidden. O Heer, dank u dat u een levende God bent. En dank u dat we in uw huis uw hart beter mogen leren kennen. Dank u wel dat uw hart uitgaat naar ons. En dank u wel dat u een wijngaard heeft waar wij mogen werken. En Heer, dat wij er toch zo op toe mogen zien dat we vrucht zullen dragen. Heer, dat we uit mogen delen van de druiventrossen. Dat we ze laten liggen voor de vreemdeling, voor de armen, voor de mensen die met veel zoren zitten. De mensen die we een handje mogen helpen. Geef ons open ogen. Geef ons een hart dat overstroomt van liefde. En wilt u op die manier uw liefde doorgeven aan de mensen om ons heen. Heer, zo wil ik bidden. Ga met een ieder van ons en wees met een wereld. Heer, een wereld zo mooi, maar een wereld ook vol van leed. Laat uw liefde stromen. In Jezus' naam. Amen.